Welkom bij een nieuwe aflevering van De Gelukkige School. De podcast van Stichting Leerkracht met Jelle Verwer en Tessa Brummelkamp. Vandaag zijn we te gast bij StadNS, een VO-school in Meppel. We gaan het hebben over de kracht van het werken in onderwijsteams. Wat er zoals langskomt vandaag. Hoe zorg je dat je echt de focus op de leerlingen houdt? De Malediven van Meppel en leiderschap in de breedste zin van het woord. Uiteraard krijg je nog een mooie verbetertip mee en een nieuwe prachtige tegeltjeswijsheid. Vandaag zijn wij te gast bij StadNS in Meppel. We gaan in gesprek met Martijn Fuller, Rika Tuinstra en Peter de Visser. Ik stel ze aan jullie voor. Tegenover mij zit Rika. Zij is directeur van StadNS. Ze bemoeit zich met de school in de breedste zin van het woord, zoals ze net vertelde. Ze vindt zichzelf geen klassieke directeur. Daar gaan we vast veel meer over horen. Hier zit Peter. Hij is bestuurder van Fomeo, waar StadNS onder valt. Je wordt door je collega's omschreven als iemand die alles steeds weer beter en mooier wil maken en die echt de ruimte geeft. Martijn Fuller, schuin tegenover mij, is wiskundedocent in het VMBO en sinds dit jaar expertcoach of een soort interne coach voor de verbetercultuur op school. En leuk om te weten dat jij een professionele handballer geweest bent. Als ik het zo goed zeg.
Ja hoor.
Hey, wat leuk om hier te zijn. Peter steekt ook zijn hand op. Jij ook? Ook handballer geweest?
Ik ben handballer geweest, ja.
Hey, kijk, nou.
Dat is grappig, dat wisten we dan
dat niet. Dat wisten we niet van elkaar. Nee. We hebben het nog een keer over dan.
Nou, inderdaad. Ja.
Nou, super om hier te zijn. En voordat we de inhoud ingaan, want we gaan het hebben over de kracht van het werken in onderwijsteams. Misschien ook leuk om iets meer over de achtergrond van StadNS te weten. Dus Peter, mag ik jou het woord geven? Kan je iets vertellen over waar zijn we hier? Wat voor school is dit?
Als StadNS is eigenlijk een hele mooie school. In Meppel en in Diever zit een locatie. Maar het mooie van Meppel is dat er eigenlijk alle soorten onderwijs zitten. En alle leerlingen die hier komen van het voormalige speciaal onderwijs tot en met gymnasium, zelfs een vrije school leerroute tegenwoordig, komen bij elkaar op één onderwijsomgeving. En dat vind ik heel dingen die het meest geslaagd zijn eigenlijk, dat als je van de groep 8 komt en je komt op deze school en je hebt een vriendje die naar het gymnasium gaat en een ander gaat naar kader, kunnen ze elkaar toch in de pauze nog steeds blijven ontmoeten en elkaar treffen bij alle vakken.
Leuk. En wat vind jij nou mooi aan, Rika? Onderschrijf je wat Peter zegt?
Ja, dat alle kinderen hier samenkomen. Maar ik vind het ook gewoon een heel mooie school, een heel mooi gebouw. Hele mooie uitstraling, mooie sfeer. Gebeurt ontzettend veel. Veel op cultuurgebied, heel veel praktische vakken, veel mogelijkheden voor leerlingen. Ja, dus.
Oké, dankjewel. En voor de luisteraar nog even. Het zijn dus alle onderwijstypen eigenlijk hier bij elkaar. Hoeveel mensen zijn er werkzaam bij StadNS?
Ja, eigenlijk moet ik dat precies weten, maar weet ik niet precies.
Nou ja, ongeveer
ruim 300.
Ruim 300, ja. Oké. Omdat we gaan het ook hebben over ja, hoe werk je nou binnen die onderwijsteams, ook in zo'n grote organisatie. Want dat is best een vraag. En super interessant natuurlijk om meer te weten over te komen.
Maar zoals jullie weten, bij de Gelukkige School podcast zijn wij heel benieuwd waar onze gasten gelukkig van worden. Onze startvraag, en ik begin bij jou Martijn. Waar word jij gelukkig van?
Waar word ik gelukkig van? Nou, ik denk dat ik het allergelukkigst word als andere mensen om me heen, dus vrienden, familie, maar ook mijn collega's en leerlingen, als zij gelukkig zijn. Daar leef ik weer heel erg van op. En dan krijg ik mijn humor, krijgt dan de ruimte en dan ja, dan straal en ben ik gelukkig.
Dankjewel. En Peter, waar word jij gelukkig van?
Ik word gelukkig van mooie verhalen van leerlingen. Ik kan nog één heel mooi voorbeeld voorstellen. Van een meisje dat in de HAVO zat en die het vak theater gekozen had. En toen ik aan haar vroeg waarom ze dat gedaan had, toen zei ze, ik was in de brugklas heel verlegen. Ik durfde eigenlijk helemaal niet voor mezelf op te komen. En kijk mij hier nu staan voor een publiek van 170 ouders. En ik ga het hier straks gewoon doen. Nou, dat vond ik zo mooi om te horen. Dat ze dat dus hier heeft geleerd naast alle kennis die ze heeft ontvangen.
Ja, wauw. En Rika, waar word jij gelukkig van?
Ja, eigenlijk sluit het wel een beetje aan bij wat Peter zegt. En ook wel wat Martijn zegt. Ik vind het heel erg mooi om te zien dat mensen, of het nou leerlingen zijn of collega's, stappen zetten in hun eigen ontwikkeling. En ja, bij kinderen kun je dat soms heel nadrukkelijk zien en volgen. Maar bij collega's vind ik het eigenlijk nog interessanter, omdat het vaak ook een beetje gevecht met jezelf is. Hè? Een bepaalde overwinning. Eigenlijk een soort plek der moeite bij jezelf opzoeken om een stap te kunnen zetten. En als dat dan lukt, dan dat vind ik echt ontzettend fijn. Ja.
Dankjewel.
Dank voor deze mooie antwoorden. Tijd om de inhoud in te gaan. We gaan het hebben over de kracht van het werken in onderwijsteams. Want zoals ik net vertelde, onze podcastgasten... Ja, wij zijn nu dan te gast bij Stad NS. Maar nog steeds onze podcastgasten die kiezen het thema waar we over in gesprek gaan. En dat gaat over die kracht van het werken in onderwijsteams. Rika, wat is er aan de hand met die onderwijsteams bij Stad NS?
Wat is er niet aan de hand? Ja, we zijn dit jaar gestart met de structuur van de school, om eigenlijk de school anders in te richten. We hebben wel een soort van verticale school, bijvoorbeeld de HAVO's 1 tot en met 5. Maar binnen die HAVO zijn er allerlei kleinere onderwijsteams geformeerd rondom groepen leerlingen. En die onderwijsteams bestaan uit docenten. En die docenten geven samen in elk geval voor 60% les of meer aan de leerlingen. Dus ze zien de leerlingen heel veel en zijn dicht op de leerlingen betrokken. En ze kunnen die leerlingen ook volgen, want de teams zijn samengesteld over een aantal leerjaren heen. Dus ze groeien eigenlijk mee, dat is een beetje het idee, met de ontwikkeling van de leerling.
Oké, super. En hoe groot is zo'n team dan?
Ja, dat varieert een beetje. Tussen de 6, 11 mensen, 12 mensen. Sommige teams zijn eigenlijk te groot. Idealiter zou het tussen de 7 en de 9 moeten zijn. Maar ja, het is ook een beetje zoeken van hoe doen we het op een goede manier? Hoe zorgen we ook dat iedereen bij een onderwijsteam kan worden aangesloten als docent? En hoe zorgen we ook inderdaad dat ze dan ook zoveel mogelijk lesgeven aan die leerlingen? Dus dat is wel een beetje een puzzel.
Ja.
Dus we hebben nu al wel een paar dingen ontdekt waarvan we denken, ja, dat moeten we volgend jaar misschien anders doen. Maar voor nu doen we het er gewoon even mee.
Oké, super. En wat was de aanleiding, Peter, om dit te gaan doen?
De aanleiding.
En wat willen jullie ermee bereiken? Want ja, dat lijkt me, dat doe je niet zomaar eventjes.
Wat we ermee willen bereiken is dat leerlingen optimaal tot hun recht komen. En dat we dat denk kunnen door kleine groepen docenten rond die leerlingen te groeperen. Dat een kleine groep docenten verantwoordelijk is voor 100 leerlingen, 75 leerlingen, 125 leerlingen. En hoe zijn we zo gekomen? Stad NS was eigenlijk al een school waar ook veel gedaan werd rond autonomie van docenten. Zelfsturing is hier een thema wat ook wel speelt. Het gedachtegoed van Laloux. En liepen we ook wel tegen een aantal beperkingen aan. En gaandeweg zijn we ook in contact gekomen met Ben van der Hils van de teamgerichte arbeidsorganisatie, die daar een heel mooi onderzoek naar had gedaan van waarom werken nou teams in het VO eigenlijk helemaal niet goed. En waarom, was onze vraag, waarom werkt leerkracht nou eigenlijk heel goed in het primair onderwijs, in het mbo, maar komt in het VO eigenlijk nog steeds moeilijk van de grond? Nou, die dingen hebben we met elkaar gecombineerd. Dat had ook te maken met de omvang van de teams in het VO. Dat waren vaak groepen van plus 30 docenten die dan over leerlingen dachten te kunnen praten. Dat waren natuurlijk hele vervelende, saaie bijeenkomsten. En we hebben gezegd, laten we nou eens kleine groepen gaan doen volgens de aanpak van Van Hilst. Gesteund door de leerkrachtaanpak als methodiek. Om te kijken hoe op die manier het onderwijs voor onze leerlingen gewoon beter kunnen organiseren.
Leuk, dankjewel. Nou ja, en we gaan daar in deze podcast komende half uur gaan we daar dieper op in. Ik hoor je net in een bijzinnetje even de naam van Frédéric Laloux noemen. Kan je heel kort uitleggen aan de luisteraar, wie is dat? Wat is zijn visie?
Nou, Frédéric Laloux is een Belg die bij een groot organisatiebureau McKinsey heeft gewerkt en eigenlijk onderzoek is gaan doen naar de fase van ontwikkeling van bedrijven. Die heeft een heel mooi een kleurige typologie van kleuren aangegeven. De laatste is dan de Cyanen-organisatie. Het grappige was, hij had onderzoek gedaan over heel de wereld naar organisaties waar autonomie van de werknemers langs drie pijlers eigenlijk de bedoeling, een evaluatief doel, een heelheid, een heel belangrijke, en zelfsturing. En die bedrijven heeft hij onderzocht en beschreven. En hij kwam eigenlijk pas later achter dat die bedrijven niks van elkaar wisten. Terwijl ze heel erg op elkaar leken. Buurzorg Nederlands is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld in Nederland. En het zijn kleine bedrijven, het zijn ook wel onderwijsinstellingen. Het zijn grote multinationals die vanuit dat concept van mensen tot hun recht laten komen uit van wie ze zijn. Kunnen zijn wie je bent in je werk. En van daaruit, vanuit zoveel mogelijk autonomie, nou, je werkt op zo'n goed mogelijke manier kunnen doen.
Oké, dankjewel. Nee, we zullen ook nog op de webpagina een linkje naar werk van Lalou neerzetten.
Ja, het eerste voorbeeld waar jullie met ons over willen hebben is de focus op de leerlingen. Met vast wat leuke voorbeelden hoe andere scholen hier ook mee aan de slag kunnen gaan. Kan jij hier een aftrap geven, Martijn? Waar gaat dit over?
Ja, de focus op de leerling is natuurlijk wat elke school wil. Hè. We willen vooral de leerling vooraan hebben staan. En nou ja, we hebben het hier over onderwijsteams. En als je wilt dat een onderwijsteam, als het een onderwijsteam heel groot is, dan zal het lastig zijn om al die leerlingen die daaraan verbonden zijn, om die allemaal te kunnen zien en allemaal iets voor te kunnen maken aan onderwijs. Dus hoe kleiner die teams, en Peter zei het al, we hebben 75 leerlingen bijvoorbeeld op één team, dan kan je ook echt de focus richten op wat willen we nou per se voor hun aan onderwijs verbeteren of maken. Nou, een voorbeeld om daarvan te geven is, we wilden heel graag met ons team en het team waar ik in zit, thematisch werken. Maar we waren steeds te groot. Dus we kregen het niet van de grond. Maar met wie doe je dat dan? Met welke leerlingen? En toen we een heel klein team werden, hebben we gezegd, oké, dan gaan we dat nu gewoon doen. Ja. We hebben de leerkrachtmethodiek gebruikt om via de borden daar te komen. We hebben een leerlingarena ingezet van, hé, wat willen jullie nou eigenlijk? En we hebben daar bedacht, waar hebben wij last van als docenten? Nou, er werd veel gescholden met bepaalde ziektes. Wat veel gebeurt ook in Nederland. En we dachten, hoe gaan we dat nou inzetten om dat weg te halen? Plus vooral dat het vanuit hun komt. Nou, die leerlingarena hebben we gehouden. En dat is exact waar ze zelf ook last van hadden. En ze wilden ook graag eens met andere vakken werken. We hebben geen biologie meer, maar vind dat nog wel interessant. Nou, dat kan je natuurlijk prachtig met elkaar koppelen. En de eerste week van dit schooljaar hebben we een themaweek gehouden. We konden gewoon alles doen, want we waren ook zelfsturend. Dus we hoefden niet alles te vragen. Mag dit? Kunnen we dit doen? Mm-hmm. En we hebben het gewoon gedaan. En uiteindelijk hebben we €1500 opgehaald. En,
want waar is het over gegaan uiteindelijk?
Het ging uiteindelijk over het KWF hebben we als thema gehad. En uiteindelijk is er ook een moeder van een docent op school gekomen. En die vertelde ze haar verhaal. Dus dan wordt het ook tastbaar voor die kinderen. En aan het eind van de week, we zien nu nog steeds eigenlijk, dat onze leerlingen in dat team, we horen het niet meer. En we hebben nog steeds over die week, oh, weet je nog, toen we dat hebben gedaan met elkaar. Volgens mij is dat iets wat dus vanuit leerlingen komt, waar wij als docenten gelukkig van worden, waar we als team sterk van worden, ook met leerling en docent onderling. Een prachtig voorbeeld hoe dit werkt.
Ja, en je vertelde van tevoren van, dit wilden we eigenlijk al een paar jaar. Dit ook op deze manier doen. Maar dat lukte dan elke keer toch niet. Dus wat is dan nu het verschil? Want daarvoor had je dan wellicht ook wel al je focus op de leerling. Maar ja, dan lukte het toch niet om die tweede stap te zetten. Dus wat heb je dan nu anders gedaan? Of wat hebben jullie nu anders gedaan?
Vooral dat je niet rekening hoeft te houden met nou, iemand die zegt wat je wel of niet mag. Je hebt veel meer ruimte. Je hoeft niet voor 300 kinderen dit te organiseren, maar het kan voor een kleinere groep. Dat hield ons wel tegen. En als je met 6 man in een team zit, kan je ook veel meer gelijk uitzetten. Dan wie doet dat, wie doet dit. En dan krijg je niet een groep van moet nou eigenlijk wat doen. En gaan we met een veel te grote groep een heel klein iets doen. Of gaat iemand heel veel doen en juist anderen denken, nou, ik hoef niks te doen, want ja, ze doen het allemaal al. Dus je krijgt een veel groter eigenaarschap als docent.
Ja, en heel veel transparantie hoor ik. Veel duidelijkheid over wie wat doet.
Ja, zeker.
Ja. En daarbij helemaal meegenomen wat de leerlingen wilden. Ja. En dus ook het eigenaarschap van hen.
Ja. Ja, en dat was uiteindelijk ook ons doel, eigenaarschap creëren. En los daarvan onze eigen dingen weghalen wat we niet prettig vonden.
Ja, ja, wat prachtig gecombineerd.
Ja.
Ja. En in het voorgesprek zeiden jullie, hier hoort wat ons betreft ook bij hoe we leerlingen zien in hun ontwikkeling. Rika, kan jij daar iets over zeggen?
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld de leerlingarena, dat je leerlingen een stem geeft en dat je bij hen ophaalt, hoe kijken jullie er tegenaan? Dus dat je niet al een per se een volgekookt plan hebt, we gaan dit doen en ga maar mee. Maar dat je hen mede deelgenoot maakt van je zoektocht eigenlijk. Van hoe doen we dit nou op een goede manier? Want in het geval van Martijn, wij hebben er last van als docent. Maar jullie hebben er onderling ook last van. En hoe kunnen we dit nou samen op een goede manier aanpakken? Ja, en ik denk dat dat heel erg past bij een beroep doen ook op meedenken, meedoen en zelf in je eigen kracht staan. Ja, het is een beetje een modeterm, maar in elk geval het gevoel hebben dat het ertoe doet dat je wat hebt in te brengen. Hè? En dat jij dus gezien en gehoord wordt en niet alleen maar in de visie van de school, hè, want elke leerling wordt gezien, maar dat je werkelijk het gevoel hebt en ook de ervaring hebt van hé, ik mag meedoen.
Ja, het is ook een beetje action speaks louder than words, als het ware. Dus ook van, ja, niet alleen het want inderdaad, in al die schoolgidsen en schoolplannen, dat zijn altijd van zulke mooie teksten. Maar ja, wat doe je dan concreet?
Ja, ik denk dat dat het moeilijkste is. Hè? Ja. Van hoe vertaal je al die mooie woorden die we met elkaar bedacht hebben, hoe vertaal je die werkelijk in zichtbaar gedrag?
Ja, exact. Ja. En hoe kijk jij daarnaar, Peter?
Nou, ik sluit heel erg aan wat Rika en Martijn zeggen van, wat je net ook zegt, hè, in heel veel scholen zegt de leerling staat bij ons centraal. Er is geen school die zegt dat het niet zo is. En tegelijkertijd merk ik ook wel dat het ook heel erg moeilijk is om dat praktisch goed voor elkaar te krijgen. We zeggen heel vaak ook tegen elkaar van, we moeten ons vaker de vraag stellen, is het goed voor de leerlingen? Of want als het niet goed voor de leerlingen is, moet je het eigenlijk gewoon niet doen. En de stem van de leerling, hoe vaak vragen we nou echt aan leerlingen wat ze vinden en wat ze willen. Terwijl leerlingen juist ook een perspectief hebben op problemen die er spelen of vraagstukken die er zijn, dat vaak heel erg verfrissend kan zijn in ook het bedenken van oplossingen. Dus eigenlijk zou je veel meer die kracht ook moeten benutten die je hier in de school hebt. 2000 leerlingen die ook zeker iets te zeggen hebben en ook vaak ja, hele zinvolle dingen zeggen en ook andere dingen dan die wij eigenlijk gewend zijn.
Als ik je mag aanvullen over de leerlingarena's. Ik noem nu één voorbeeld. We hebben hier meerdere leerlingarena's op school gehad. Wat uit kinderen komt, voelt gelijk voor de kinderen ook, het gaat over mij. Want ik heb dit zojuist gezegd. En die kracht, ja, dat wil elke school. Want dan staan ze letterlijk centraal. Dus ja,
ja, ben je mee eens.
Echt
ja.
Heel mooi.
En wat zou je een school adviseren die hier nog niet mee werkt, maar wel meer eigenaarschap wil bij de leerlingen meer wil horen? Hoe kunnen ze een begin maken?
Haal 3 leerlingen nog even naar school. Laat ze zitten en vraag even, Oké, ik zie dit gebeuren. Hebben jullie ideeën over wat we kunnen doen? Of we dingen kunnen oplossen? Of ik vind deze lessen gaat het misschien een beetje. Wat zou je anders doen? Dus vraag de leerling.
Ja, en je noemt gelijk hoe je eigenlijk heel klein kan beginnen. Je kan het morgen nog doen. Misschien vandaag.
Misschien vandaag nog, ja.
Als je in de ochtend luistert, dan kan ik het vandaag doen.
Ja. Dank je wel.
Ja, ik heb toch nog één vervolgvraag erover. Dus even Rika, want kijk, heel veel mensen zeggen de leerling centraal. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland die zeggen nee, je moet niet de leerling centraal zetten. Om dat te doen moet je eigenlijk de leraar centraal zetten. Het gaat om de leraar, want geweldige leraren die zorgen voor gelukkige leerlingen. Hoe kijk je daarnaar? Vind je dat daar een verschil tussen zit? Of zeg je van nou, het is eigenlijk hetzelfde voor mij?
Nee, het is zeker niet hetzelfde. Ik zie leerlingen toch wel als waar we het voor doen. Dus dat zijn zeg maar onze klanten. En daarmee zeg ik niet, de klant is altijd koning. Maar ik vind wel dat we onze klanten serieus moeten nemen. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat goede leraren, dat is het goud van je school. Dus daar moet je ook heel erg op investeren en die moet je ook koesteren. Eigenlijk steeds meer, hè? Want ze worden steeds schaarser. Maar dat is weer een andere discussie. Maar die leraren, die zijn er niet voor het leraarschap. Die leraren zijn er om die leerlingen verder te helpen. Dus daar moet de focus liggen. En natuurlijk hebben wij, denk ik, als schoolleiding een hele belangrijke rol om de docenten zo goed mogelijk, alle andere medewerkers, zo goed mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Maar voor mij ligt de focus wel bij de leerling.
Oké, dankjewel. Peter, nog een aanvulling hierop? Of zullen we door naar het volgende onderwerp?
Nee, je mag door naar het volgende onderwerp.
Ja, want dat komt
dat ga
beetje,
ik herhalen.
Ja, dat is de moeder van alle onderwijs. Maar goed, zo kort erop. Ja, Oké, ja, nee, ja, goed, dan komen we ook met de uitspraak die jij net deed, want dit is dus een grote organisatie. En die zijn allemaal in onderwijsteams gaan werken. En tegelijkertijd wil je dan wel dat er een soort gemeenschappelijk kader is. En dat er verbinding blijft. En dat je werkt vanuit een eenduidige visie. En dan heb jij net gezegd van ja, we hebben hier de Malediven van Meppel. Dus dat is eigenlijk de metafoor.
Ja, mooi.
Dat vind ik schitterende metafoor. waarin we hier samenwerken. Maar kan je eens uitleggen, kun je ons even meenemen naar de Malediven van Meppel? Hoe ziet dat eruit en wat gebeurt daar?
Nou, als even boven die Malediven gehangen, dan zie je daar allemaal hele mooie eilandjes. En die, ja, die hebben allemaal hun eigen sterke punten en hun mooie punten. Zo kijk ik ook een beetje naar die 27 onderwijsteams. Daar gebeuren ook op allerlei vlakken hele mooie dingen. Maar zijn ook al met elkaar één. De Malediven is ook iets wat elkaar verbindt. En iedereen kan zich wel voorstellen, wat zijn nou de 5 kenmerken van de Malediven? Als je aan Stad Nes kijkt, hebben we een aantal dingen die ons bindt. Dat heeft te maken dat ze natuurlijk met het onderwijs de goede dingen voor leerlingen willen doen. Maar ook dat we heel veel aandacht willen geven aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Zowel bij medewerkers als bij leerlingen. Dat doen we met COVID in de DISC. Dat is iets wat ons verbindt. En waardoor het ook uniek is wat Stad Nes doet. Nou, dat maakt het mooie van onze Malediven.
En hoe blijven die Malediven bij elkaar? Hoe zorgen jullie of hoe wordt er gezorgd voor verbinding?
Ja, ik denk dat de schoolleiding toch wel een belangrijke rol daarin speelt. Want we hebben dan verschillende deelscholen, zoals we ze noemen. Ik noemde zo net al even de HAVO. En de HAVO heeft dan een procesleider. En al die verschillende procesleiders samen vormen de schoolleiding. En die moeten ook wel zorgen voor die verbinding. Dus doen we samen nog wat we hebben afgesproken. En alle onderwijsteams hebben bijvoorbeeld ook een gezamenlijke opdracht gekregen. Iedereen heeft de opdracht om te gaan werken aan kwaliteit. Hoe je dat precies doet en wanneer je dat doet in het jaar en welke instrumenten je inzet, mag je zelf weten, maar je moet wel aantonen of in elk geval kunnen bespreken wat je hebt gedaan. Nou, zo hebben we een aantal thema's en die gelden eigenlijk voor de hele school. En ik denk dat de schoolleiding daarin wel belangrijk verbindend is. Om te zorgen dat die deelschooltjes ook niet soort van aparte eilandengroepen worden. Maar juist ook met elkaar verbonden blijven op wat we samen willen.
Ja, Peter noemt al de 5 kenmerken, dus die ook specifiek zijn voor Stad Nes. Jij vroeg daar die opdracht aan toe. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat staat er in zo'n... Hoe moet ik dat zien? Is dat letterlijk een A4? Of is dat iets wat je met die procesbegeleiders dan hebt opgesteld? Is dat iets flexibels of is dat iets
statisch? Ja, de opdracht is eigenlijk niet een A4'tje of zo. De opdracht zijn eigenlijk een aantal thema's. Bijvoorbeeld formatief handelen, kwaliteit, burgerschap, basisvaardigheden. Dus dat zijn hele grote thema's. En je kunt er eigenlijk als onderwijsteam zelf uithalen wat je met je groep leerlingen wilt gaan doen. Dus je haalt bijvoorbeeld informatie op. Hoe scoren de leerlingen voor rekenen? Ik noem maar wat. We zien daar bepaalde lacunes. Wij willen als onderwijsteam daarop gaan inzetten. En op die manier willen we aan dat stukje kwaliteit werken.
Ja, op die manier. Ik snap het. Martijn, jij bent onderdeel van een onderwijsteam. Je begeleidt ook verschillende onderwijsteams. Hoe is dat vanuit jouw perspectief?
Ja, als deel van als lid van een onderwijsteam is het vooral fijn dat de organisatorische dingen een beetje overgenomen worden door de school. En die gaan vanzelf. En we mogen als team natuurlijk dingen organiseren. Maar we kunnen los daarvan onderwijs ontwikkelen en dingen gaan maken. Dus thema formatief handelen. Als wij vinden dat we willen van de toetsen af en we willen meer checken of leerlingen het ook begrepen hebben, dan kunnen we meer in gaan zetten op het formatief handelen. Maar als mijn groep denkt, of mijn team denkt, ja, misschien moeten we veel meer met die basisvaardigheden, want straks in het mbo, ik werk in het mbo, hebben ze die veel meer nodig. Laten we daar meer op richten. Ik kan me voorstellen dat mijn team daar anders over denkt dan het vwo-team. En dat voelt gelukkig ook. We krijgen die thema's vanuit school en we willen ook vanuit die thema's werken, want dat houdt de hele school ook bezig. En we krijgen ook vanuit expertcoaches daar ook informatie van. We kunnen naar een formatief handelencafé hier op school om informatie te krijgen van hoe doen we nou eigenlijk formatief handelen? En kunnen we wat tools en tips krijgen? En dat kan één iemand naartoe, die neemt het weer mee naar het team en die gaat ermee aan de slag. Dus dan voel je die verbinding.
Hoe werkt dat café? Vertel.
Ja, een paar keer per jaar staat er in de paperclip, ons bulletin, dat je naar een formatief handelencafé kan. En daar zijn collega's die geschoold zijn in formatief handelen. Zij geven tips, tools om, hoe ga je formatief handelen in je klas inbrengen? En dan op een hele luchtige manier, zonder dat het dus een training is, maar meer een gesprek wordt.
En eigenlijk ook meer vanuit de vraag. Hè? Ja. Dus er is wel aanbod, hè? Want we noemen dat onze eigen Stad-NS Academie, waar allerlei collega's in zitten en er niet letterlijk erin zitten, maar onderdeel van uitmaken die geschoold zijn op bepaalde thema's. En daar kun je, daar kun je bij aanschuiven. En dan is café formatief is een voorbeeld, maar bijvoorbeeld burgerschap is ook, zijn ook collega's waarvan je zegt, goh, denken ze even met ons mee. Van taalbeleid en van rekenen. Hè? Dus we hebben allerlei verschillende experts in de school die we meer aanbieden. En je bepaalt dan zelf als team, wil ik van die expertise ook gebruik maken.
Ja, heel interessant. Want dan is het ook, dan kan het ook landen. Want we weten, of we landen, want we weten inmiddels ook uit onderzoek van je kan superveel kennis en onderzoek op een academie zetten of de wereld inslingeren of communiceren. Maar als er vervolgens geen verbetercultuur is of geen structuur of systeem waarbinnen die kennis en dat onderzoek omgezet kan worden in actie, dan blijft het bij een klein clubje enthousiastelingen. Dus dat klinkt wel alsof jullie daar ook echt stappen in aan het zetten zijn om dat gewoon beter met elkaar te verbinden. En ik heb nog een andere vraag over die collectieve opdracht. Kijk, het VO, dat bestaat natuurlijk ook niet echt, want je hebt van praktijkschool tot en met stedelijk gymnasium. En dan zien we ook best wel verschillen tussen soms hoe deze manier van werken wordt opgepakt. Hoe is dat hier? En ik kijk even naar jou, Peter. Zie je daar verschillen tussen? Dat bijvoorbeeld in de bovenbouw van de HAVO en de VWO, dat jullie daar andere uitdagingen of kansen zien ten opzichte van andere schooltypen?
Nou, ik denk dat die kansen ook juist gezien worden door de mensen die het onderwijsteam vormen. En kijk het naar de leerlingen die er zitten in zo'n team. Dus ik denk juist de kracht ervan dat er op 27 eilandjes eigen ontwikkelingen plaatsvinden die past bij wat de vraag is van de leerlingen die in dat team bediend moeten worden.
Maar hoor je wel eens iets over de verschillen of weten jullie daar meer van?
Nou, wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat, en dan kijken we even terug naar het zelfsturende stuk wat hier geweest is, dat je ziet dat sommige teams, als ik kijk bijvoorbeeld naar het team van Martijn, dat is al heel erg in de ontwikkeling, die komen uit de cultuur van zelfsturing, dus die stappen gelijk in de volgende stap, verbinden dat ook met wat ze eigenlijk al geleerd hebben. Er zijn ook teams die nog vanuit de traditionele structuur stappen, in dat onderwijsteam zijn gestapt en die vinden het soms spannender. En die zoeken nog, die maken nu die zoektocht door, die het team van Martijn al jaren geleden heeft doorgemaakt. Ja, en die kunnen misschien versnellen door de ideeën die ze zien bij de teams die al verder zijn. Dus daar zie je zeker verschil op dat vlak.
Ja.
Ja, dan zie je ook wel een soort koudwatervrees. Hè? Want de teams zijn dan soms ook wat willekeurig samengesteld. Hè? Want er wordt gekeken naar, geven die mensen samen zoveel procent les aan die leerlingen? Dus er wordt niet gekeken, oh, jullie twee zijn vriendjes of jullie kunnen zo goed met elkaar. Dus je zit soms ook even in een team dat je denkt, oké, ik weet wel wie deze mensen zijn, maar bij wijze van spreken, ga ik het hier nu mee doen? Ja, hier ga je het nu mee doen. Dus dat vraagt ook wel iets van je als team.
Ja, dat duurt best ook een tijdje natuurlijk. Zeker. Om gewoon echt kennen, elkaar echt te leren kennen. Ja. Effectief te samen te werken, et cetera. Ja, dat snap ik wel. Ja.
En dan moet je dus ook wel aandacht hebben voor dat proces. Dus niet alleen maar zitten in je doelen en dit willen we behalen, maar ook van hoe doen we het nou eigenlijk? Hey, en hoe overleggen we nu met elkaar? En wat speelt er? Je zit er nu niet zo energiek bij, als ik mag zeggen. Hè? Bij wijze van spreken, wat is er aan de hand? Ja, dus dat je ook wat meer echt met elkaar kunt delen van hoe ervaren we het.
Ja, precies. En hoe doen jullie dat?
Elk team heeft ook een teamlid wat een procesbegeleider is. En we hebben gezegd, eigenlijk moet iedereen van dat team ook die rol kunnen gaan vervullen. Alleen we starten nu, dus we starten nu even met één iemand in zo'n team die procesbegeleider is. En die geven we ook een training, zodat hij ook leert van hoe doe ik dat nou op een goede manier en hoe geef ik bijvoorbeeld inhoudelijke feedback, maar hoe geef ik ook procesfeedback. Maar de bedoeling is wel dat dat niet een doorgeefluik wordt of een soort nieuw zeg maar chefje. Maar dat het gewoon een lid van het team is die een andere rol heeft. En dat is natuurlijk een proces wat met hobbels en knobbels gaat. En wat ook zijn tijd nodig heeft. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de volwassenheid van het team zelf. Hè, van wie stapt daarin ook al naar voren? En wie durft ook al iets te benoemen?
Ja, en ook hoe je feedback aan elkaar geeft bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want je ziet natuurlijk dat je in zo'n groot team van 30... als dan twee mensen niet doen wat je afgesproken hebt, dan denk je van nou, oké, prima. Als je in een team van 5 of 6 er 2 hebt die niet doen wat afgesproken, ja, wat doe je dan? Ja. Ga je dan de confrontatie aan, wat natuurlijk zou moeten? En hoe doe je dat dan? Dat zijn natuurlijk best wel spannende dingen, wat ook moet groeien en waar je gewoon ook de tijd voor moet krijgen om dat te kunnen doen. En daar zie je echt wel het verschil in.
En in een team van 30 kan je ook in de wand verdwijnen, zeg maar, hè? En dat kan in een team van 7 of zo, kan gewoon niet. Nee, je bent er niet bij, dat kan niet.
Ja, ik zie Martijn wil volgens mij aanvullen.
Ja, wat ik merk dan in mijn dubbele rol als... ik ben zo'n procesbegeleider van mijn team. Ja. Dus ik zit ook bij de procesbegeleiders overleggen. Maar ik ben ook leerkrachtcoach in de school. Dus ik sluit ook aan bij een andere procesbegeleidersoverleg. En ik merk nu, omdat ik zelf al in zo'n zelfsturend team zat... dat bij ons dat procesbegeleidersoverleg... dat daarin vooral over zaken gaat om het... zeg maar tot een hoger niveau te tillen, waar andere teams ook echt aan het zoeken zijn van wie zijn wij nou en hoe werkt dit en wat moet ik doen? Dat, we zijn een paar jaar verder, maar ook met leerkracht zijn we nog maar 1 jaar verder. Maar dat zit er zo ingebeiteld, terwijl een ander team denkt, oh, wat moet ik doen en is dit wel goed en wie is nou hier waar verantwoordelijk voor? Wie moet dit mailtje sturen of mag ik een brief versturen? Zulke kleine dingen, die gaan zo automatisch. Nou, ja. Dus het heeft echt tijd nodig.
Ja, en door verschillende fases heen gaan, hè? De fases van teamontwikkeling hoor ik er echt in terug. Ja. Waar begin je en waar kom je uit? Waar worstel je? Waar moet je met elkaar neerzetten wat de kaders zijn?
En de aanspreekcultuur, want hè, we altijd, als er geen leidinggevende is, moet je er toch samen uitkomen. Dus hè, ik zie dat jij nu al een tijdje niks aan acties op het bord uitvoert. Is er iets? Moeten we je behelpen? Of mogen we je gewoon taken uitdelen? Want... volgens mij is dit niet de bedoeling. En dat kan in een pauze zijn of kan tijdens een sessie zijn. Maar dat gaan we doen wij onderling wel.
Ja.
En dat is bij andere mensen die vragen nu wel eens aan mij van... ben ik daar dan nu verantwoordelijk? Moet ik dat dan tegen diegene zeggen? Ja, want jullie zijn een team en jullie willen het onderwijs verbeteren.
Ja, heel duidelijk antwoord.
Ja, en die aanspreekcultuur was er al een beetje. En, ja. En die krijgt nu een soort extra... snelheid.
Ja.
He, er was al heel erg van, joh, als je een probleem met iemand hebt, bespreek het met die persoon zelf. Daar begint, dat is waarmee iedereen teruggestuurd wordt. Leerlingen ook. En als je niet uitkomt, is helemaal niet erg. Dan kunnen we het voorbereiden of je kan met iemand oefenen, maar je gaat het wel zelf aan. He, dus, en dat, ja, dat wordt eigenlijk nu, krijgt een soort versnelling.
Mooi. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag ook van dit blokje. Dus ook hier eigenlijk van, er is heel veel voorbij gekomen in de afgelopen 10 minuten. Maar als jij docent bent of je bent directeur op een school en je wil ook meer vanuit een duidelijke opdracht, duidelijke kernpunten werken en tegelijk wel die verbinding halen. Welke tip kan je meegeven?
Nou, ik denk vooral het gesprek aangaan en het over hebben met elkaar.
Ja, ik zit ook heel erg te denken aan luisteren.
Ja, luisteren, ja. In dialoog gaan. Dingen bespreekbaar maken.
Ja.
Vooral het gesprek aangaan, denk ik. Dat we het ook over hebben.
Dankjewel.
En het ook aangaan.
Ja, ook als je denkt het gaat schuren. Nou, laat maar komen. Ja.
Het was dat lef wat daar boven aan de muur hing.
Ja.
Ja.
Even dat lef tonen om het wel te doen.
Ja.
Ja, super, dank jullie wel. Hey, tijd om naar de verbetertip te gaan.
Mijn naam is Corine Giliamsen. Ik ben onderwijsleider bij Albeda College Sociaal Pedagogisch Werk, locatie Vlaardingen. Mijn tip voor mijn collega's is als je gaat werken aan een verandering... of als je merkt dat een verandering niet loopt zoals je zou willen... pak dan het verandermodel er eens bij. Het verandermodel kent 4 kwadranten. Het eerste kwadrant is overtuiging, het tweede kwadrant is voorbeeld... vaardigheden is het derde kwadrant en het laatste kwadrant zijn systemen en processen. En al deze kwadranten zijn belangrijk op het moment dat je met een verandering bezig bent. Als je aan één van deze kwadranten niet voldoende aandacht besteedt, dan kan het dus zijn dat je innovatie of je verandering spaak loopt en niet gaat opleveren wat je wil.
Tijd voor het derde onderwerp alweer en dat is leiderschap. Leiderschap bij de kracht van het werken in onderwijsteams. Rika, hoe dragen hier op school zowel het leiderschap van de leidinggevende als het persoonlijk leiderschap, hoe draagt dat bij aan wat jullie hier hebben neergezet?
Als ik kijk naar leiderschap, dan gaat het in mijn hoofd heel erg om niet om wie ik ben. Het gaat niet om mij. Dus het gaat heel erg over wat doe ik zodat andere mensen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen of hun doelen zo goed mogelijk kunnen bereiken. Dus dat woordje dienend is een beetje, ouderwets woord. Misschien ook een beetje religieus woord. Maar je bent faciliterend, je bent ondersteunend richting de mensen in je organisatie. En het klassieke beeld wat ik dan van mijn rector vroeger had, hè, dat was echt zo'n hele duidelijke fysiek aanwezige persoon waarvan je dacht, oké, daar ga ik me niet mee in gesprek. Ja, dat staat voor mij echt niet voor leiderschap.
Nee, want hoe kom jij over als leidinggevende, denk je? Of hoe wil jij als leidinggevende zijn?
Nou, hoe ik over kan gaan, Martijn vragen.
Laten we dat gelijk doen. Ik ga het even vragen aan Martijn. Wat doet zij als leidinggevende?
Nou, dat zichzelf omschrijven, want inderdaad als een niet-klassieke leidinggevende, dat kan ik wel beamen. Het is een deur die altijd open staat. En waarin ook gauw teruggegeven wordt van, kan je het ook zelf oplossen? Hè? Ik wil veel dingen voor je doen, maar wat kan jij in je eigen persoonlijke ontwikkeling nou verbeteren? Of wat zou je willen om iets te bereiken? En dat niet, dan gaan we dit doen of dan regel ik dit en dan is het opgelost. Nee, vooral kijk nou eens even naar jezelf en waarin in het proces is iets misgegaan of waarin kunnen we iets verbeteren? En ik denk als leidinggevende zo naast mij mag zeggen, dat is hoe ik jou zie. Als een heel open en warm persoon.
Hoe is dat? Om te horen, herkenbaar met wat je...
Ja, leuk. Het is in elk geval leuk en ik vind het fijn omdat wat ik wil, dat ook zichtbaar is. Dus dat het dan ook lukt. En ik vind het ook zelf fijn om tegen iemand te kunnen zeggen, wat kan je zelf doen? Want dat vergroot namelijk je gevoel van eigenwaarde. Want je staat zelf aan het roer. En het gaat er niet om dat het een keer misgaat. Dat is prima. Maar sta weer op. En ga weer even verder. Ook al ben je gebutst of wat dan ook. Maakt niet uit, maar ga wel verder. En dat ik vind wel mooi dat dat overkomt.
Ja. Ja, je hebt heel veel oog voor het proces van iemand zelf. Waar iemand persoonlijk in zit.
Mm-hmm.
En daarnaast zei je over de hele praktische dingen. Misschien is dat ook dat dienende. Die hou ik weg bij de mensen. Zij moeten bezig kunnen zijn met het onderwijs.
Ja, dat lukt niet helemaal. Altijd helemaal goed. Maar goed, daar streven we wel naar om mensen wat dat betreft gewoon te ontzorgen. En dat is iets anders dan pamperen. Dus gewoon zorgen dat de organisatiedingen goed voor elkaar zijn. Dat je daar niet druk om hoeft te maken. Dat je weet dat het geregeld is, zodat jij je aandacht en energie kan richten op de leerlingen. Ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is van het werk.
En hoe zit dat met dat persoonlijke leiderschap? Dat bracht jij net in, Peter. Kan je daar wat over vertellen? Hoe heeft dat hier een rol?
Nou, persoonlijk leiderschap. Leiderschap zit eigenlijk in iedereen. Onze leerlingen, onze medewerkers. En een goede leider, een echte leider, die doet een appel op dat persoonlijk leiderschap. En dat, laten we zeggen, de mensen te helpen dat in te zetten. Dus eigenlijk hebben we hier ruim 300 persoonlijke leiders die elke dag op het juiste moment naar voren moeten willen stappen. Om dingen aan te gaan waar ze tegenaan lopen. En soms hun neus te stoten en daar weer wat van te leren. En dat die uitdaging, die vind ik heel erg belangrijk. En dat vind ik ook iets wat... Ik ben niet zo van de hiërarchische leiderschapstijlen. Natuurlijk heb je een directeur en die heb je allemaal wel. Maar ze zijn veel meer in de ondersteuning, in het helpen van het proces. En juist erop uit om de mensen in de school in hun kracht te zetten en juist dat persoonlijk leiderschap te stimuleren. Dus inderdaad wat Martijn natuurlijk zei, van stimuleren om dingen zelf op te lossen. En hoe kan je daarbij helpen?
Ja.
In plaats van pan-klare oplossingen aan te bieden.
En hoe komt dat weer aan bij de leerlingen?
Nou, we hebben hier eigenlijk wel ook vanuit de visie gekozen voor onderdelen van persoonlijk leiderschap. En voor medewerkers hebben we een eigen competentiemodel ontwikkeld met de StadNS-competenties. Langs drie pijlers, passie, professioneel en persoonlijk. En ook hebben we drie competenties. Dat is gemaakt met mensen uit school. 2 jaar geduurd.
Ja.
Dat is heel, heel herkenbaar. Hoort ook bij het DNA van StadNS. En we hebben ook interventies rond de DISC. Dat gaat over communicatiestijlen en rond COVID. En ook die twee zijn zowel van toepassing op medewerkers als op toepassing van leerlingen. En daar proberen we ook interventies te bedenken, waardoor ook leerlingen leren vanuit COVID-gedachtegoed problematiek aan te pakken. En ook te kijken van hoe kan je nou op de beste manier het beste uit jezelf halen. En de communicatiestijlen van DISC helpen ook om te kijken waar ligt nou mijn kracht. En hoe kan ik mij, hoe verhoud ik mij tot andere medewerkers of tot andere leerlingen. En waarom kan ik heel goed samenwerken met Martijn, maar niet zo goed met Rika. Dat heeft ook te maken met stijlen die elkaar botsen. En hoe kan je juist daarvan gebruik maken om het met elkaar beter te doen.
Ja, en zo constant rolmodel eigenlijk voor elkaar te zijn, ongeacht wat je positie is.
Ja. Ja, want het gaat ook niet over beter, maar het gaat er gewoon om verschillend. En vooral als je weet dat dat er is, kan dat al heel erg helpen in de samenwerking.
Ja, want wat is het effect hiervan? Welke ontwikkeling zie je als je naar de afgelopen... je vertelt net, jullie zijn hier al langer mee bezig. De afgelopen 2 jaar, die 3P's, dat eigen competentieprofiel ontwikkeld. Wat is het effect daarvan geweest?
Ik denk dat het een jaar 5 geleden is, hoor. Ik denk dat we
al zo lang
jaren
geleden
mee bezig zijn.
Ja.
Nou, het effect is in elk geval dat je ook wel keuzes durft te maken richting personeel. Van we gaan wel of niet met elkaar door. Dat je ook denkt van ja, weet je, dit is we vragen wel iets van je. En als je dat niet kunt geven, of dat is, kost je heel veel energie, omdat het helemaal niet bij jou als persoon past, dan moet je je misschien afvragen of dit de goede plek is. Dat dit de goede school is voor jou. En want we vragen wel van jou om mee te doen. Ik kan niet zeggen, ik doe niet mee met dat competentieprofiel. Of die DISC die gaat aan mijn deur voorbij. Nee, je moet erin stappen.
Ja, ik zie jou knikken, Martijn.
Ja, als collega heb ik natuurlijk de scan ook gedaan. En de testen van DISC. En het is heel fijn om te zien, deze school werkt met deze pijlers. Pas jij bij deze school überhaupt? En dan weet je ook, als het dat niet zo zou zijn, dat je denkt, nou dan is dit het ook niet. En dan kan je er ook makkelijker bij neerleggen. En aan de andere kant, ik kreeg ook dingen van, nee, nu is het bijvoorbeeld, lef was bij mij nog niet echt hoog aan het begin. En dan merk je, oké, daar moet ik dus aan werken, want dat is nu gezien. En ik merk in die 5 jaar dat ik hier nu zit, dat dat steeds hoger wordt en meer wordt. En dat je denkt, ja, StadNS wordt ook meer ik. En ik pas hier. En ik wil hier werken en daar ben ik hier nog.
Wauw, ja. We krijgen zo'n mooi beeld van jullie identiteit. Peter?
Nou, er is één ding aan toevoegen wat ik ook heel belangrijk vind, is dat, en dat zie je bij de missie en de visie, maar dat zie je ook bij DISC en COVID, de persoonlijk leiderschap, dat je ook met elkaar een gemeenschappelijke taal ontwikkelt. En laten we zeggen, 20 jaar geleden de missie en de visie werd gezien als iets wat bedacht was door een aantal mensen in de school. En er werd misschien ook af en toe in die scholen nog steeds een beetje lachen erover gedaan. Hè? Van, nou, dat is iets van de bestuurder of van de directeur. En dat mensen hier ook echt die pijlers van de visie, bijvoorbeeld of creativiteit of lef, je haalde hem net zelf aan. Ja. Hè? Maar ook die taal rondom COVID en DIS, dat is een taal die ook onderling gesproken wordt en ook steeds naar leerlingen gesproken wordt. En die gemeenschappelijke taal is ook een stukje van dat DNA van de Malediven van Meppel.
Oh. Maar hoe dan? Dat willen natuurlijk de luisteraars weten. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat het niet iets op papier of aan de wand is, maar echt van de mensen, zoals ik het hier voel?
Nou, wat Rika net ook zei van de academie, is daar denk ik ook een heel belangrijke in, is dat we ook wel gezegd hebben van nou, de dingen die echt heel belangrijk zijn voor ons, daar gaan we ook onze eigen experts voor zoeken. En dus we hebben eigen gecertificeerde COVID-trainers, DIS-trainers, competentietrainers, die in de school zitten, die allemaal op hun eigen eilandje wonen, zou ik maar zeggen, maar wel samen iets doen voor dat stuk. Waardoor ik zeker weet, als Rika of ik hier morgen zouden vertrekken, dat DISC en COVID gewoon niet verdwijnt. Ja. Dus het is geborgd in de school en daardoor ook een onderdeel van de school. Nou, Rika is hier zelf 2 jaar geleden gekomen. Nou, dat gaat dus gewoon door, hè, de DISC. En dat helpt ook wel in hoe die school zich, laten we zeggen, het fundament van die school, dat staat gewoon los van de mensen die hier werken.
Ja, en ik denk ook wat je eigenlijk de pijlers vanuit de visie, die proberen we ook iedere keer wel te benoemen en te doorleven. He, dus het is, ik weet nog dat er was, toen ik hier nog maar net was, was er een vraag vanuit de HAVO-decaan over een leerling met een vak, of die op een andere, ik weet niet meer precies wat de casus was, maar ik had zoiets van, nou, gaan we gewoon regelen, hup, moeten gewoon voor dat meisje regelen. En toen stuurde hij een mailtje terug, toen zei hij van, is dit nou ruimte voor persoonlijk leiden of persoonlijk maken als standaard? Of is dit nu gewoon ruimte voor lef? Ja. En toen dacht ik, oh wat mooi, want hij haalt die dingen uit de visie haalt hij naar voren. En het gaat natuurlijk ook om dat je het herkent in gedrag.
Ja, geweldig. En dat is ook leuk als er af en toe een beetje spanning op staat. Of van, ja, moet ik nou de ene kant op of moet ik de andere kant op? Want dan staat er echt iets op het spel. Als
ik heel leuk dat juist die dingen worden aangehaald bij de dingen die erom doen. Want ik weet wel, toen wij in dit nieuwe gebouw kwamen in 2014, ik heb het voorbeeld al eens eerder verteld. We hebben ook een hele actieve leerlingvereniging, de oudste van Nederland. En die maakt ieder jaar een musical. En die voeren ze met kerst op. En die mogen in het oude gebouw ook iedere zondag hier oefenen. Onder begeleiding van een docent, hè, die dat begeleidt van buitenaf. En die leerlingen kwamen hier toen bij mij. Toen was het gebouw net opgeleverd. Je kan je voorstellen, alles glom nog. En die zei van, meneer Visser, aanstaande zondag gaan we beginnen met het oefenen in de nieuwe theaterzaal hierboven. Kunnen wij weer toegang krijgen tot het gebouw met een code en een pasje enzovoort. Ik zeg, nou, ik moet even over nadenken. Hij zegt, maar u denkt toch wel aan ruimte voor lef, hè? Een dag later heb ik hem toch, laat me zeggen, natuurlijk het pasje gegeven. Dat gaat alweer 10 jaar hartstikke goed. Maar het was wel heel mooi dat hij dan toch een beroep deed op. Je kan natuurlijk geen nee zeggen, want doe je iets tegen je eigen missie en visie van de organisatie.
Jongen. Nou, we zijn alweer een hele tijd in gesprek. De tijd vliegt. Prachtige voorbeelden gehoord. Tijd om richting een tegeltjeswijsheid te gaan.
Ja, ik was een poosje geleden in zo'n kunstwinkeltje en er hingen allerlei tegeltjes. En gewoon echte fysieke tegeltjes. En er was eentje die vond ik heel erg mooi. En er stond op, we rise by lifting others. En toen dacht ik, ja, dat is voor mij de essentie van onderwijs.
Dankjewel.
Ja, het is echt een geweldige. En heel veel dank voor dit gesprek, dat we hier te gast mochten zijn. Dus we hebben 3 prachtige thema's voorbij horen komen. Onderdelen over de kracht van het werken in onderwijsteams. Hoe zorg je dat je de focus op de leerling houdt? De Malediven van Meppel hebben we over gesproken. En leiderschap in alle lagen. En dat ging ook heel erg over het maken van je eigen taal en je eigen DNA, als het ware. Hoe je dat vormgeeft. Super inspirerend en heel veel dank. We'll be right back.